Hartelijk welkom.
We hopen dat wij inderdaad hier samen als mannenbroeders bijeen mogen zijn, gegroepeerd rondom het woord van God, en dat wij van hem een gezegende dag zouden mogen ontvangen. Mogen deze dag een elim zijn, te midden van een wereld vol van terreur, vol van geweld. Het thema van deze dag zal, denk ik, iedereen toch al aanspreken. De tere omgang met de Heere is zo nodig voor ons persoonlijk leven, voor ons geestelijk leven, voor ons gezinsleven, voor de werkkring waarin u moet verkeren. Het is zo waar, dat vers: ga niet alleen door het leven. Hartelijk welkom aan de sprekers, dominee Buijs, dominee Hoek, en ook hartelijk welkom aan dominee Lammens, die namens de Hervormd Gereformeerde Mannenbond ook aanwezig mag zijn.
Samen het woord van de Heere openen en lezen met elkaar Psalm 25. U zult begrijpen, dat heeft alles met het onderwerp van zometeen te maken. Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden van mijn jongheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Mannenbroeders, onze maatschappij wordt gekenmerkt door een geweldige haast. Er is een onstuimige drang om zoveel mogelijk te presteren binnen zo kort mogelijke tijd. Tijd is geld, luidt zelfs een uitdrukking. Als u soms wel eens even op een parkeerplaats langs de snelweg stilstaat, dat zult u ook wel eens doen als u een wat langere reis maakt, dan sta je daar en dan zie je en dan hoor je het zoeven van de auto's langs je heen op de snelweg. En dan denk je, wat een haast, wat gaat het allemaal hard. En even later neem je er zelf weer net zo hard aan deel. Het lijkt wel alsof een onzichtbare motor ons voortstuwt. En waarheen eigenlijk? Steeds vaker horen we dat mensen het niet meer aankunnen. Opgebrand zijn, burn-out zijn. Haastige spoed is zelden goed, zegt een spreekwoord. En die voortdurende haast is ergens een symptoom van. Wij zijn voor God op de vlucht. We zijn slaaf geworden van de tijd. En intussen is er een proces aan de gang van voortgaande geestelijke armoede. Omdat wij op jacht zijn door de tijd, vergeten we ons stil te staan en stil te zijn voor en met de Heere. Geen tijd meer voor stille tijd. Voor de geregelde lezing van Gods woord, voor de omgang met Hem in het gebed. Tenzij de Heere zelf aan de teugels trekt in ons leven. Zelf die leidsels overneemt, ons stil maakt voor Hem. En je de zegen gaat kennen van de verborgen omgang met Hem. Dat is het eerste deelonderwerp van morgen. Omgang met de Heere in de binnenkamer. En het eerste onderdeeltje heb ik dan genoemd onmisbare voorwaarden. Stilte. Er is wel eens gezegd, de moderne mens kan de stilte niet meer aan. Loop maar eens door een bedrijf of langs een bouwput, misschien werkt u er zelf wel. En dan merk je dat. De radio staat knetterhard aan. Ik kan me herinneren, dat is een jaar of wat geleden, dat ik eens een keer bij een gemeentelid binnenliep. Een vrouw die op dat moment ook Hilversum 3 hard had aanstaan. En ik vroeg haar waarom ze op die manier bezig was. En ze zei, ik kan niet tegen de stilte. Dan word ik gek. Dat is erg. Als een mens zelfs uiterlijk de stilte al niet eens meer aan kan. Als hij de stilte ontvlucht, dan kan een mens nooit tot zichzelf komen. En met zichzelf komen bedoel ik dan niet in de eerste plaats tot rust komen in de gebruikelijke zin van het woord. Maar dan bedoel ik dat in de Bijbelse zin van het woord. Tot zichzelf komen, dat is namelijk ook, als het goed is, een element van de waarachtige bekering tot God. Zoals we dat lezen van de verloren zoon in de gelijkenis in Lucas 15. Die was vastgelopen met dat leven buiten de vader. En dan lezen we, en tot zichzelf gekomen zijn. Zou dat niet de diepste reden zijn waarom de natuurlijke mens, en dat zijn wij van oorsprong allemaal, de stilte ontvlucht, om er niet te hoeven nadenken. Om er geen beschuldigend geweten te hoeven horen. Om God maar niet onder ogen te hoeven komen. Om te kunnen horen dat de Heere spreekt. En wat Hij spreekt, is de stilte nodig. Als onder onze mensen alle stemmen al moeten zwijgen als we met elkaar in gesprek zijn, want anders dan zeg je, stil nou eens even, anders hoor ik het niet. Dan geldt dat in veel sterkere mate wanneer het gaat om de stem van de heilige en heerlijke God te mogen horen. Dan moet het volstrekt stil zijn. In verband daarmee heeft de Heer Jezus eens gezegd dat de binnenkamer voor ons zo nodig is. Het gebruikte woord in Matthäus 6 duidt een voorraadschuur of een voorraadkast aan. Dan denk je, nou, dat is ook een merkwaardige plaats om die op te zoeken voor gebed. Het gaat in elk geval om een afgesloten ruimte zonder doorgaand verkeer voor andere mensen of voor huisgenoten. Die dan ook nog de deur achter zich sluit, weet zich weggeborgen van de mensen en bevindt zich in dat donker van de bergruimte alleen voor God. En dan zegt Jezus, uw Vader die in het verborgen ziet, zal u in het openbaar het u vergelden. Kent u ook zo'n plekje voor uzelf, waar dat dan ook maar is? Dat doet er even niet toe. Maar zo'n plekje waar u echt alleen bent met de Heer. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Maar ben je daar dan klaar mee? Als je een plekje hebt gevonden waar je stil kunt zijn voor Gods aangezicht. Zeker niet. Dan zouden we nog maar aan de oppervlakte blijven. Want er is innerlijk van alles met ons mis, waardoor we uit onszelf nooit werkelijk stil kunnen worden voor de Heer. We missen de juiste luisterhouding tegenover Hem. Omdat wij ons oor te luisteren hebben gelegd bij de vader van de leugen. U weet, Satan kwam in de eerste plaats via de oorpoort binnen. De zonde begon bij het ontstellende feit dat wij ongehoorzaam zijn geworden. Dat we gehoor hebben gegeven aan zijn woorden. En omdat hij heer en meester is geworden in ons hart, hoe je het ook bent of keert, en hoe zich dat dan ook verder maar uit, maar dat is wel het feit, kunnen wij niet meer stil zijn voor de Heer. Kunnen we het niet opbrengen om de stemmen van binnen te laten zwijgen. Herkent u dat ook heel praktisch? Dat u bijvoorbeeld bezig bent uw Bijbeltje te lezen, laat ik eens mogen aannemen dat u dat voor uzelf ook doet. Niet alleen maar in het gezin, als u dat mag hebben, maar ook voor uzelf. En dat terwijl u aan het lezen bent, allerlei gedachten door uw hoofd gaan. En dat het u maar niet lukt om u te concentreren op dat gedeelte dat u voor u hebt. Dan is het niet stil in ons hart. Dan pikt Satan op datzelfde moment alweer het zaad van het evangelie weg. En daarom gaat het in de schrift ook nog om een andere stilte. Die geen mens uit zichzelf opbrengt, maar die het werk is van de Heilige Geest. Wanneer hij het wonder van de bekering in ons leven werkt. Hij zet me stil en hij maakt me stil. Gods woord geeft daar vele voorbeelden van. Terwijl de goddeloze koning Manasse de woorden van de Heere maar steeds in de wind sloeg, greep de Heere krachtdadig in zijn leven. En u weet wel hoe dat gegaan is met hem. Hij wordt dan weggevoerd. Hij komt in de gevangenis terecht in Babel, over een binnenkamer gesproken. Dat is dat op een bepaalde manier zeker geweest. En dan is hij alleen met de Heere. Dan is het uit met zijn praatjes. Dan wordt hij door de Heere echt apart genomen. Dan wordt hij zondaar voor God. Bij Lydia, aan de rivier bij Filippi, ging het weer anders. Ze zat daar zomaar stilletjes te luisteren naar de prediking van Paulus. En tijdens dat stille luisteren opende de Heere haar hart, zodat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. En wie denkt er niet aan Maria, die zo heel stilletjes aan de voeten van de Heere Jezus zat. Hij sprak. En daar moest alles voor wijken. Ze drong zijn woorden in. Nou, zo zouden we door kunnen gaan met voorbeelden. Wat is het groot, broeders, als we daar iets van kennen mogen, als het zo stil wordt van binnen, omdat de Heilige Geest je hart verbreekt. Het oor opent en afstemt op de Heere. Dan wordt het tegelijkertijd ook een gevulde stilte. Ook daar laat de Bijbel ons heel wat van zien. Ik wil een aantal elementen noemen zonder volledig te kunnen zijn uiteraard. Ik denk aan Samuel. Als hij door de Heere geroepen wordt, dan treft ons meteen de luisterhouding van Samuel. Hij is vervuld, dat is een eerste element, met eerbied en ontzag voor de Heilige God. Spreek, want uw dienstknecht hoort. Opmerkelijk dat wanneer hij daadwerkelijk tot de Heere spreekt, hij de naam van de Heere niet eens noemt. En het zou wel eens kunnen zijn dat dat te maken heeft met die diepe eerbied voor de Heere. Het stille luisteren naar de Heere wordt ook gekenmerkt door ootmoed en nederigheid. Spreek, uw dienstknecht hoort. En dat is tevens de bereidheid om hem te gehoorzamen. Zijn wil alleen te willen doen. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Deze stilte wordt verder getypeerd door een grote ontvankelijkheid voor wat de Heere te zeggen heeft. Ik denk aan wat de apostel Jacobus schrijft: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. De Heilige Geest maakt dat harde hart zacht en doet vragen: zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En als ik dat nog weer even iets verder uitwerk, dan kunnen we ook zeggen dat is een luisteren naar en een onderzoeken van het woord van God. Ik denk aan Daniel. U weet wel, hij heeft 3 maal per dag er de tijd voor afgenomen om stil te zijn voor de Heere, om zijn knieën te buigen met het aangezicht naar Jeruzalem. En we lezen in Daniel 9 dat hij bezig is om de schriften te onderzoeken. Kennelijk gaat dat samen, dat is natuurlijk ook zo. Bij al zijn drukke en verantwoordelijke werk aan het hof, en dat is heel wat geweest, moet u zich voorstellen, zoekt hij toch de stilte. Waarin de Heere tot hem spreekt en hij tot de Heere mag spreken. En dan spreekt de Heere ook. Ik kom daar zometeen nog op terug. Die stilte is vervolgens ook vol van verwachting van de Heere. Ik denk aan een andere psalm, aan psalm 62. Als we die psalm wat op ons laten inwerken, dan merken we dat het een hele onrustige psalm is wat inzet betreft. Dan, Dan hoor je de vijanden aankomen. Je hoort als het ware het hoefgetrappel. Ze komen eraan met grote kracht. Horden vijanden die het op het leven van de dichter gemunt hebben. En je hoort de bedreigingen door de lucht slingeren in de richting van David. En David kan er niet tegenop. Wie kan tegen een horde vijanden op? In zichzelf. Maar dan valt ons op hoe hij tot rust komt. Mijn ziel is stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Rustig. Te midden van de golven. Omdat het hart vol is van hem. Wat is dat een heilzame stilte. Een stilte waar je ook wacht op zijn inspraak. Wat hebben we die stilte daarvoor nodig? En dat brengt me op het tweede. Beloofde zegen. God spreekt. Wat zingen we er graag van? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat woord verborgenheid in Psalm 25, we hebben dat gelezen, betekent letterlijk een kussen. Waarop in het oosten twee vrienden samen zitten om te beraadslagen. Daar zit niet Jan en Alleman bij. Nee, je hebt van die dingen die je alleen maar met intieme vrienden bespreekt. Vandaar dat woord verborgenheid. We zouden het kunnen weergeven met besloten vriendenverkeer. Of vertrouwelijke omgang. En wat gaan er een perspectieven met dat woord open? Dan kom je tot verbondsbeleving. David spreekt in deze psalm ook over het verbond, maar daar redeneert hij niet over. Nee, hij beleeft dat verbond van de Heere met hem. Vertrouwelijke omgang. De koningen in Israël kenden dat op een bepaalde manier ook. Ze hadden dan een beraad waarbij ze deskundige adviseurs uitnodigden. We lezen dat bijvoorbeeld van David, dat hij Huzai, zijn vriend, erbij haalt wanneer er een bepaalde beslissing genomen moet worden. Hij laat zijn vriend dus toe tot dat vertrouwelijke beraad. We lezen het ook bij Davids zoon, bij Salomo, bij wie de koningin van Sheba op bezoek kwam. En dan lezen we dat ze haar hele hart voor Salomo uitstort. Niets blijft voor hem verborgen. En die uren die ze met hem mocht doorbrengen zijn voor haar onvergetelijk geworden. In dat gesprek onder vier ogen, lezen we dan, verklaart de koning haar alles wat er in haar hart is. Dus welke vragen waar ze maar mee zit, ze worden door Salomo opgelost. Er blijft niets voor de koning verborgen en elke vraag ontvangt antwoord. Ik weet wel, je kunt het niet totaal doortrekken. En toch, als ik even de lijn mag doortrekken naar hem die meer is dan Salomo. Zo voert hij, de Heer Jezus Christus, de zijnen binnen in de binnenkamer van zijn paleis. Waar hij vertrouwelijk met hen omgaat. Nog een paar voorbeelden van die vertrouwelijke omgang. Ik denk aan Abraham. Hij wordt door de Heer zelfs genoemd mijn vriend Abraham. U leest dat in Jesaja 41 vers 8. Ook hij werd toegelaten tot Gods vertrouwelijk beraad. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, zegt de Heere. We lezen het van Mozes in Exodus 33. De Heere sprak met Mozes aangezicht aan aangezicht. Zoals een man spreekt met zijn vriend. Ja, zegt iemand, maar dat waren hele bijzondere mensen. U noemt er nogal een paar. Abraham, Mozes, daar kan ik niet aan tippen. Dus dat betekent dat zal voor mij wel niet zijn weggelegd. Maar kijkt u met mij dan nog eens even naar Psalm 25. Als we kijken naar dat 14e vers. De verborgenheid, dus die verborgen omgang van de Heere. Dat is dus wat van de Heere uitgaat naar mensen toe. Niet van ons naar de Heere toe in de eerste plaats. Maar wat de Heere doet naar mensen toe. Dat is voor degenen die hem vrezen. Daar zit enerzijds een beperking in. Het wordt niet algemeen gemaakt, het is niet automatisch ons deel. Als de vreze des Heren in ons leven ontbreekt, dan laat de Heren ons niet toe tot zijn vertrouwelijk beraad. Als we wel een bidder zijn, maar puur voor de formaliteit, lippentaal, ons hart zich ver van de Heren houdt, dan sluit de Heren de deuren van zijn paleis. En de deur van zijn hart voor ons. En daarom klinkt de nodiging. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed.
Maar dan zit er tegelijkertijd ook de ruimte in. Die verborgen omgang van de Heere met de zijnen is niet alleen maar voor mensen als Abraham en Mozes, wij zouden zeggen de groten in het Koninkrijk Gods, maar ook voor de kleinen in de genade. En als wij net als deze dichter in ootmoed tot de Heere naderen, en ik maak het dan weer even nieuw testamentisch, pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, schuilend achter hem, schuilend achter zijn bloed, dan opent de Heere zijn hart voor ons. Dan gaat hij zijn heilgeheimen aan ons verklaren onder vier ogen. En wat is dat een best plekje? Aan de voeten van de heiland, bezig met zijn woord, waar hij spreekt van zijn verlossende liefde, waar hij de verkiezende liefde van de Vader gaat verklaren, waar hij ons de vernieuwende liefde van de Heilige Geest doet zien. Dan gaat de hemelse onderwijzer met twee lippen spreken, om het maar met Luther te zeggen. Wet en evangelie. De diagnose door zijn wet. De balsem van het evangelie. De heilsboodschap van wat God bereid heeft voor wie hem lief hebben. En dat zijn in zichzelf arme zondaar. Het Nieuwe Testament noemt dat ook verborgenheid. Het heilgeheim van het evangelie. Wat eeuwenlang verborgen is geweest. Wat in Christus geopenbaard is. Dat ik om zijnentwil tot een kind van God geadopteerd mag worden. En in de beleving van dat geheim gaat Gods geest met mijn geest getuigen dat ik een kind van God ben. En in die vertrouwelijke omgang geeft de Heer ook raad aan het hart dat hem zoekt. Dan spreekt hij tot mij zoals een man spreekt tot zijn vriend. Net zoals bij Abraham en Mozes. Die heilige en hoge God doet mij delen in de genade van zijn vriendschapsverbond. Hij gaat al de schatten van zijn verbond voor mij openleggen. Nee, niet in één keer, dat zou geen mens kunnen bevatten. Maar dan is er ook geestelijke groei als er een begin is gekomen in je leven. Dan kan het ook niet stil blijven staan. Want de Heere is bij machten meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Hij heeft altijd veel meer te geven dan wij ooit zouden verwachten. Dat kan alleen maar om Jezus wil. En dat is geen cliché. Want hij werd uit de gemeenschap van zijn vader weggestoten. De toegang tot Gods binnenkamer was voor hem niet meer open. Omdat zijn bloed betaalmiddel was voor mijn zonde, opent de Heere nu al de schatten van zijn hemelspaleis. Ja, de Heilige Geest wil mij rondleiden in al de heilgeheimen van Christus verlossingswerk door zijn woord. En broeders, ik zou u vanmorgen willen vragen, zijn dat nou werkelijkheden? Voor u, heel persoonlijk. Of koestert u de gedachte dat dit vroomheid is voor een stille kloostercel? Dat dit niet te maken heeft met de werkelijkheid van mijn gejaagde en drukke bestaan? Zoals mensen wel eens kunnen zeggen, het is zo weinig praktisch. En dan zeg ik altijd, wat bedoelt u daar dan mee? Is dit niet praktisch dan? Als het gaat om die stille omgang met de Heere, natuurlijk. Men bedoelt dan vaak waar we het straks over gaan hebben. In de buitenwereld. Maar dit is net zo praktisch. Dit is de praktijk der godzaligheid. Van een bepaalde zijde bezien. Van een noodzakelijke zijde bezien. En daarom is het een vergissing om te denken dat dit wereldvreemd zou zijn. Juist in dat vertrouwelijke vriendenverkeer van de Heer met de zijnen laat hij bijvoorbeeld de wegen zien die hij in de geschiedenis van deze wereld gaat met zijn volk, uitlopend op de komst van zijn koninkrijk. Hij laat je zien, de voorzitter haalde het even aan, in wat voor een wereld wij vandaag leven van terreur en geweld. Hij laat zien dat in zo'n wereld aan Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde gegeven is. En dat geeft rust. Te midden van het schijnbaar verwarde kluwen van het wereldgebeuren. Maar in die omgang met de Heere vind ik ook rust in de weg die hij met mij persoonlijk gaat. Ik ontvang daar zijn aanwijzingen. Vanuit zijn woord. Vanuit de binnenkamer van zijn paleis. Waar ik om Jezus wil mag komen. Valt de stralenbundel van zijn licht. Over het leven van alle dag. Ik ga mijn leven in hoger licht beleven. Op die moeilijke weg. Van verlies. Van pijn. Van tegenslag. Want ik heb uit zijn mond in die omgang met hem gehoord. Dat alle dingen moeten medewerken. Ten goede. Voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die hem lief hebben. Broeders, deze verborgen omgang met de Heer. En ik kan er natuurlijk maar iets van zeggen vanmorgen. Dat snapt u. Maar dat geeft diepgang aan het geloofsleven van Gods kinderen. Dan heeft het niet meer de oppervlakkigheid van een surfplank die over het water scheert. Maar, u weet wel hoe dat gaat met een surfplank. Dat gaat op en neer met de deining. Nou, zo zijn er heel wat mensen die op en neer gaan met de deining van hun eigen gevoel. Maar dan krijgt het de diepgang van een anker dat uitgeworpen is in de bodem van Gods belofte. Als het gaat om die vraag hoe de Heer tot ons spreekt, is het goed om in het kort ook stil te staan bij de wijze waarop we de Bijbel lezen. Je kan daar uiteraard ook maar een paar opmerkingen over maken. Laten we dat niet vluchtig doen. Als een toetje bij de maaltijd. Te snel wegwerken. Niet gauw even een stukje lezen voordat we gaan slapen. Om onszelf maar het gevoel te geven dat we onze plicht weer hebben gedaan. Dat is tussendoor christendom. Oppervlakkig. En oneerbiedig. Dan horen we de stem van de Heer ook niet. Maar lees dat woord van God met het gebed in uw hart. Leer mij een goede zin en wetenschap. Mediteer over dat gelezen woord. Het gaat er niet om of dat heel lang zou moeten gebeuren. Daar zullen we elkaar de maat niet in nemen. Maar mediteer er eens even over. En daarbij kunnen we onszelf een paar eenvoudige vragen stellen. Wat staat er nu eigenlijk? Wat betekende dat? Voor de mensen van toen. Want je moet eerst weten wat de bedoeling is. In de tweede plaats, wat leert dit gedeelte mij over God de Vader? Over God de Zoon? En over God de Heilige Geest en hun werk? En in de derde plaats, wat heeft het mij vandaag te zeggen? Bevat dit gedeelte een belofte? Bevat het een opdracht? Of een terechtwijzing? Of een waarschuwing? Probeer daarom steeds de kern van een bepaald gedeelte voor uzelf te verwoorden. Het is mogelijk ook om bepaalde kernteksten te onderstrepen. Je komt dat nogal eens tegen, nietwaar? Mensen die je soms hun Bijbeltje laten zien, waar heel wat in onderstreept is. Dat is een teken dat woord van God gebruikt wordt. Dat is belangrijk. Het is ook goed om zeker bij bepaalde moeilijke gedeelten, een verklaring te raadplegen. Bijvoorbeeld de kanttekenaar op onze Statenvertaling. Maar vooral, maak het gelezene tot stof voor uw gebed. Als het gaat om omgang met de Heer, dan mogen we dat dus vergelijken in alle eerbied met een gesprek. Maar als de Heer nu tot mij gesproken heeft, en ik ga daar met geen woord meer op in. Ja, dan spreek je als het ware langs elkaar heen. Als wij dat in een gesprek met elkaar doen, we gaan niet op elkaars woorden in, dan heb je communicatiestoornis. Nou, hoe is dat nou met u? Als u het woord van God gelezen hebt, grijpt u er dan in uw gebed totaal niet meer op terug? Is dat dan een bewijs dat de Heer niet tot u persoonlijk gesproken heeft? Ik zou willen zeggen, leg de vinger bij zijn beloften. Heere, doe zoals u gesproken hebt. Of wanneer u ontdekt wordt vanuit een gedeelte, aan een bepaalde zonde misschien in uw leven, beleid dat voor Gods aangezicht. Of als u een aanwijzing krijgt, heel concreet, Heere, geef me de kracht van uw geest om dit in praktijk te brengen. Om zo daders van het woord te zijn en niet alleen hoorders. Ten slotte, heerlijk voorrecht. Dat is het derde. Stort voor hem uit uw ganse hart. Want bij die verborgen omgang van de Heere met zijn volk past ook dat er ruimte is voor het geloofsantwoord van de zijn. De schrijver van de brief aan de Hebreeën tekent ons in hoofdstuk 10 dat voorrecht. Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus, zo laat ons toegaan. Ingaan in het heiligdom. zondaren die komen pleitend op het bloed van de Heer Jezus, mogen nu al ingaan in het heiligdom daarboven. Met vrijmoedigheid staat er. Wat betekent dat? Nou, daar maken wij vaak een bepaald gevoel van. Ik heb ergens vrijmoedigheid toe of ik heb het niet. Ik zeg niet dat je het zo niet mag gebruiken, maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis van dat woord. Het betekent letterlijk het recht om alles te zeggen. Vergunning, toestemming die God geeft. Er is geen enkel recht aan onze kant om tot de Heere te gaan in het gebed, om aan te kloppen bij zijn hemels paleis. Maar hij geeft in zijn beloften in Christus een genaderecht om ons hart voor hem uit te storten. Dat is ingaan in Gods heiligdom. Komen tot de intieme gemeenschap met God in het gebed. Nou broeders, dan voelt u wel aan, dan zal het nooit meer zijn. Even bidden, wat wij zo makkelijk zeggen. Zo kun je niet naar Gods heiligdom gaan. Eventjes. Dan zal ons hart op hem afgestemd moeten zijn. Zoals opnieuw de dichter van Psalm 25 het verwoordt. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Het geloof zoekt voortdurend oogcontact. U weet wel hoe dat gaat. Tussen een jongen en een meisje, maar net zo goed tussen een man en een vrouw die van elkaar houden. Die zoeken oogcontact. En dan zeggen we wel eens, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Die kunnen boekdelen spreken. Dan lees je in de ogen van die ander zijn of haar diepste gevoelens af. En zo mag je in het geloof, heel eerbiedig, opzien naar de Heere. Zijn vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Maar denkt u, en die vraag is heel begrijpelijk, kan dat wel? Kan ik dat wel? Kan ik, zondig, onheilig mens, die heilige God wel in de ogen zien? Vlucht het eerste mensenpaar niet uit zijn gezicht vandaan, omdat ze voor hem niet konden bestaan? En zei de Heere het niet tot Mozes: mij zal geen mens zien en leven. Is hij geen verterend vuur? Ja, dat is hij. Voor een zondaar die brutaal weg hem in de ogen denkt te kunnen kijken. Buiten de middelaar om. Maar die ziet dan ook alleen maar een vertoornd aangezicht. Maar in Psalm 25 is iemand aan het woord die het in dezezelfde psalm beleden heeft. Wie hij voor de Heer is. Smeekt om vergeving. En die daarbij pleit alleen maar op Gods barmhartigheden en zijn trouw. En die barmhartigheden en die trouw, die schitteren in de persoon van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Het Nieuwe Testament zegt ons, wij ontvangen kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht, misschien mag ik ook zeggen via het aangezicht van Jezus Christus. In hem wil de Vader mij in liefde aanzien. Alleen door het geloof in Christus word en ben ik verzoend met God. Deel ik in zijn vertrouwelijke omgang. En kan ik zonder vrees opzien tot hem. En dan mag ik zelfs aanhouden om een spijker of een speld, om met Kolbrugge te spreken. Wat een heerlijk voorrecht. Broeders, zoek die zegen van die verborgen omgang met de Heere. En dan zult u die ook vinden. Om Jezus wil. Laat onze dagelijkse gang zijn naar het paleis van de koning. Ontbied mij, Heer, aan het hemelhof. Doe gij mij buigen in het stof. Door woord en geest uw stem verstaan. Laat mij bij u ter schole gaan. Ik heb gezegd.
Mannen, broeders, ik wil met u een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het 5e hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. Efeze 5 vers 1 tot en met 21. Dit Bijbelgedeelte reikt ons alle bouwstenen aan voor het nadenken over de omgang met de Heere in de buitenwereld. Het apostolisch vermaan komt tot ons in deze woorden. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Maar hoerderij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover. Broeders, u hebt het, denk ik, allemaal wel eens gezegd of op zijn minst gedacht. Wat lijkt die op zijn vader, haar vader? De gelijkenis was treffend. En de kenmerkende trekken waren aanwezig te herkennen. Ik denk dat wij kunnen zeggen met de hand op dit woord van God: zo ziet Paulus, maar belangrijker nog, zo ziet de Heilige Geest het ook voor zich. Hoe de kinderen van God het beeld vertonen van hun God, die in Christus toch hun vader is. Of tenminste, hoe zij dat behoren te doen, dat beeld van hun vader te vertonen. Als geliefde kinderen, schrijft de apostel, hebben zij navolgers van God te zijn. Kinderen naar de gelijkenis van hun vader. Zodat in hun handel, in hun wandel, in hun woorden en in hun daden de trekken van vader terug te vinden zijn. En concreet, zo merken wij dan aan de hand van dit apostolische woord, komt dat dan neer op een wandel in de liefde. En dat naar het voorbeeld, zegt Paulus, van Christus, de geliefde, de enig geboren zoon van de Vader, waarvan de Bijbel zegt dat hij het uitgedrukte beeld is van de Vader. En u weet, Als er één in de liefde gewandeld heeft, als een geliefd kind, dan is het Christus. Paulus geeft er ons op indrukwekkende wijze ook een beeld van voor ogen. Hij zegt, Christus offerde zichzelf als offerande en slachtoffer. Dus, hij gaf zichzelf prijs als een offerande, als een offergave, in overgave aan de wil van de Vader. En hij gaf zich tegelijk als slachtoffer, als bloedig offer voor de zonde. En dat laatste, dat mag dan op u en mij misschien, moet op u en mij misschien overkomen als huiveringwekkend. Voor de Vader was dat offer een welriekende reuk, zegt Paulus. Christus, in volkomen overgave, wat tot uiting komt en tot uitdrukking komt in die onbegrijpelijke offergave, Christus wandelde volkomen in de liefde, in de gehoorzaamheid tot God. En in die liefde, in die gehoorzaamheid, ging hij tot het uiterste, tot het laatste, tot het diepste. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, zegt Paulus, gelijkerwijs ook Christus ons heeft lief gehad. U zegt, nou, wanneer we zo dat woordje gelijkerwijs wat onderstrepen, dan is dat niet niks. Wandelt als geliefde kinderen gelijkerwijs ook Christus. Is dat niet veel te hoog gegrepen? Is dat niet door de apostel veel te hoog ingezet? U zegt in elk geval voor mij wel. Gelijkerwijs Christus. En het is, broeders, ik denk dat ik zo mag zeggen, het is dat wij Paulus wat beter kennen. Anders zouden wij hem er misschien wel van verdenken dat hij de ernst van de zonde onderschat. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Aan de andere kant is het wel zo dat Paulus die liefde van Christus buitengewoon hoog schat. Want hoe diep blijkt die liefde van Christus te zijn, gelet op zijn offergave, op zijn onbegrijpelijke overgave. En het geheim van het geloof, broeders, is toch dit. Die pijloze zelfovergave van Christus, die wegschenkende liefde van hem, ja, die blijkt niet alleen de norm te zijn en de vorm te zijn voor het leven van allen die in zijn sporen komen, maar ook en in de eerste plaats de bron daarvan. Gelijkerwijs, dat betekent inderdaad zoveel als evenals Christus. Wandelt in de liefde als geliefde kinderen, evenals Christus. Maar dat woord betekent ook, omdat, vanwege Christus. Met andere woorden, Paulus roept de gelovigen in Efeze, maar meer nog en verder nog, die van alle tijden, hij roept ze op tot een wandel in de liefde, even als Christus hem heeft lief gehad. Omdat Christus hen heeft lief gehad. In Christus ontvangen ze de vorm voor het leven in de buitenwereld. In hem ontvangen ze de norm voor het leven in de buitenwereld. Maar in hem ontvangen ze boven alles de bron van dat leven. Ze mogen aan hem toch, die geliefde kinderen, ze mogen aan hem toch door genade hoe langer hoe meer gelijkvormig worden. En zo krijgt dat leven van de navolging, dat leven in de omgang met de Here in de buitenwereld gestalte. Het is komen in de sporen van Christus, gedreven door de genade van Christus. Vergelijkt u het eens met de trekvogels. Als de koude tijden naderen, dan zien we ze hoog aan de lucht in V-formatie naar het zuiden vliegen. Al die vogels volgen die ene vogel in de kop van de vlucht. Zo is het leven van de navolging. Langs de vaste route van de genade volgen die ware Christgelovigen gedreven op de wind van de Heilige Geest. Christus na. Hij krijgt in hen gestalte. En daarom, mannen en broeders, is het zo belangrijk om bij het nadenken over de omgang met de Heere in de buitenwereld eerst deze bron aan te boren. Want met dat wij ons in de buitenwereld begeven, komt het erop aan in nieuwigheid van het leven te wandelen, zegt de schrift. Als navolgers van God in die buitenwereld. Als geliefde kinderen in die buitenwereld. Als christenen. In de meest letterlijke zin van dat woord. Als gezalfden. Maar u begrijpt, dan gaat het wel om wat meer dan weldoeners. Mensen die het goede zoeken, filantropen voor mijn part. Het gaat er Paulus om, het gaat er de Heilige Geest om. Niet dat wij ons uiterste best doen alleen om zo goed mogelijk te leven. Het gaat er de Heilige Geest om, broeders, dat ons leven in de buitenwereld, dat dat uitdrukking is van de inwoning van Christus. Dat er in Christus voetspoor bij u en mij gevonden wordt, dat leven, evenals hij, in de overlevering aan God. Om te leven vanuit hem, vanuit zijn genade, vanuit zijn Heilige Geest. En het is mijn behoefte om dat vooraf toch te benadrukken. Anders is het gevaar aanwezig dat je van die wettische heiligheid krijgt. U weet misschien wel wat ik bedoel. Een mens moet dan van alles. En ik zeg niet dat dat niet waar is. Maar dikwijls met voorbijgaan aan de onwil, aan de vijandschap van zijn hart. De geest van de Farizeeër, die leeft volgens een paar honderd geboden en zo denkt het goede te doen, te kunnen doen. En vandaag kun je die Farizeeër trouwens ook heel dikwijls tegenkomen, gehuld in een evangelisch kleed. Gedreven door een slaafse vrees, een vrees die dient uit vrees voor straf, heel anders dan de kinderlijke vrezen. De kinderlijke vrezen waarmee dat hart de Heere dient, dat weet en gelooft en beseft en beleeft dat hij die zondaar eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Vanwege de onbegrijpelijke liefde van Christus. En zouden we daarom het thema misschien ook iets anders kunnen herformuleren vandaag, had ik bij mezelf gedacht. Bijvoorbeeld de omgang met de wereld in de Heere. De omgang met de buitenwereld in de Heere. Ik bedoel daarmee niet natuurlijk dat wij omgang zouden moeten hebben met die buitenwereld in de zin van daar een relatie mee aangaan, een liefdesverhouding. Nee, maar wel het omgaan met die buitenwereld in de Heere. Levend vanuit de vergeving, levend vanuit de genade van Christus. Overmeesterd door de ontferming van Christus. Bewogen door de liefde van Christus. Tot liefde. Tot lof. Tot dienst van harte, gewillig en bereid. En dan is dat een mogen. Dan is dat een leven vanuit de bron. Deze bron. Gunnend, gunnend, want diep, diep verwonderd erover dat hij je die genade vergunde. Een leven waarin hij de liefdesstandaard is. Een leven van navolging als geliefde kinderen. Let wel, Paulus heeft het niet over lieve kinderen. Want wie van hen kent zichzelf niet als wederhorig kroost, zal ik maar zeggen. Maar geliefde kinderen. En dat is zo'n wonder. En verwonderd daarover, daarom, door liefde gedreven. Liefde tot hem en liefde tot de naast. Zoals Mozes. Het is al even aangeroerd door mijn broeder. Mozes, die komend vanuit de ontmoeting met de Heere, komend vanuit de heerlijkheid van God, komend vanuit de omgang met God in het verborgen, met een stralend gelaat het volk tegemoet trad. Als een weerschijn van de heerlijkheid van zijn Heere. En zouden wij, broeders, zouden wij zo niet in de buitenwereld moeten en hebben te verkeren? In de buitenwereld. Die wereld die buiten het paradijs is geraakt. Die buiten het paradijs ligt. Vanuit die tere, innige omgang met God in Christus door de Heilige Geest. Vanuit de omgang met hem de bron van troost en licht. Zo, denkt u nog aan Mozes? Dat bij het naar buiten treden in die wereld iets van de heerlijkheid van God bij u en mij mag worden gezien. Iets van de weerschijn van dat wonderbare licht dat hij is en dat hij schenkt. Kijk, broeders, ik benadruk dat zo ferm vooraf, omdat we anders van die fletse christenen worden. Ik bedoel, christenen die hooguit wat eigen licht verspreiden. Kunstlicht. En soms denk je wel eens, flitslicht. Ze schitteren zozeer in zichzelf en van zichzelf, dat ze anderen verblinden. Maar voor je het weet, is het weer gedoofd. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs Christus, vanwege Christus, waar hij de bron is van onze liefde, broeders, daar zal hij ook de vorm en de norm zijn voor ons leven, voor onze handel en onze wandel. Want leefde ook Christus zelf niet vanuit de tere omgang met de Vader in die wereld? Scheen hij zo niet met zijn wondere schijnsel in die wereld? Broeders, is dat het geheim? Is dat de bron van waaruit wij leven? Die heilige, die heerlijke omgang met hem. En is in alle andere gevallen ons bestaan ten diepste niet altijd nog gehuld in diepe duisternis, hoeveel licht wij ook zelf aansteken. In vijandschap, in liefdeloosheid. De vraag naar ontstaan in de buitenwereld is in de eerste plaats de vraag naar de omgang met de Heere, ook daar. Is het zijn schijnsel wat wij dragen, meedragen, uitdragen? Dat brengt dan ons vervolgens bij de vraag naar onze gang door deze wereld. En ontstaan in die buitenwereld. Want dat schijnsel van Christus, dat verdraagt zich nadrukkelijk niet met de duisternis. Wie als deze geliefde kinderen leeft vanuit de bron van Gods genade, die gaat ook in de gestalte van Christus door de buitenwereld heen. Royaal als hij en radicaal als hij. royaal van hart en van barmhartigheid. Maar ook radicaal. In het afwijzen van de duisternis en de werken van de duisternis. En wat dat onder meer betekent, dat wil ik proberen aan de hand van wat lijnen uit Efeze 5 te laten oplichten. Want één ding wordt al heel snel duidelijk, broeders. Paulus steekt het niet onder stoelen of banken dat ons gaan en staan in die buitenwereld, dat dat een geestelijke inspanning vergt. Het leven met de Heere, dat levert daar strijd en bestrijding op. In de eerste plaats hierom. Als geliefde kinderen wandelen in de navolging van Christus, in die overgave aan de Heere, dat is toch het tegendeel van de wegen die onze geperverteerde zelfliefde verkiest. En daarom het begin van dat wandelen als geliefde kinderen is de zelfverloochening, broeders. Maar daarnaast, het volgen van de Heere, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, dat levert strijd op. Gij geheel anders, zegt Christus. Anders dan de schema's en de gangbare maatstaven van deze wereld. Een wandel als die van Henoch. In de eerste wereld. Die wereld die langzaam wegzonk in het bederf van een bestaan zonder God. Henoch kende in die buitenwereld de omgang met de Heer. Er staat in het woord: Henoch wandelde met God als een geliefd kind, aan de hand van zijn God geleid, geleerd, door hem geleid op Gods weg, met God, biddend, in gesprek, in volkomen overgave aan de hand die hem leidde. Het lag in die hand ook vast. Het was in die hand ook veilig. In leven, maar ook toen die hand hem wegnam. Henoch. Gelijkerwijs Christus. Die in de teerste omgang met de Vader volkomen gehoorzaam ging waar de Vader hem wees en wenkte. Zelfs toen die hand hem wenkte om te verzinken in de pijloze afgrond van de eeuwige dood. Ook toen die hand hem de beker aanreikte van Gods onbegrijpelijke toorn. In uiterste zelfverloochening wandelt in de liefde. Wandelt als kinderen van het licht, zegt Paulus, gelijkerwijs Christus, als vrucht van zijn onbegrepen liefde. Broeders, zo komt vandaag het apostolisch vermaan tot u en mij, net als tot de Efeziërs. En dat vermaan dat komt tot u en mij ook, evenals voor hen, niet zonder noodzaak. Want hoewel zij door genade in het licht van God geplaatst waren, telkens weer, zo merken we, dreigt de duisternis het te ver duisteren. Het brengt strijd met zich mee. In het licht wandelen, zoals allen doen die Christus leert volgen. Zou het ons anders vergaan, denkt u? Hoe noodzakelijk is het niet om je eigen leven dan alles altijd weer tegen dat licht te houden, met een hoofdletter. Te beginnen bij jezelf. Opdat aan het licht, aan dat licht van hem zal komen, wat ten diepste bij de duisternis hoort. Veelzeggend vond ik dat Paulus, de vermaning van Paulus ook te vertalen is als: word navolgers van God. Hoe langer, hoe meer. En verraad dat niet. Die worsteling van het zijn in de buitenwereld. De sporen van die worsteling vinden we nadrukkelijk terug in het gelezen gedeelte. Om iets te noemen, We kunnen niet alles noemen. Om iets te noemen worden wij gewaarschuwd voor de verleiding met ijdele woorden. Lege woorden. In deze context woorden waarmee zaken werden goed gepraat die het daglicht, laat staan het licht, niet konden verdragen. Zaken waarover volgens Paulus de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wacht u voor dergelijke verontschuldigende woorden, zegt de apostel. Wacht u voor die bedekkende termen. U kent ze ongetwijfeld ook. En kent u die ijdele woorden niet van buitenaf? Dan kent u ze net als ik. Wel van binnenuit. We zijn dan toch maar zondaren, nietwaar? Dat is er een. Zo'n ijdel woord. O, wat zijn we toch diep gevallen, dominee. En wees u eerlijk, we zijn toch zelf ook jong geweest. Wat dacht u van deze? We staan toch in de christelijke vrijheid. Stuk voor stuk, niet zelden, vrijbrieven om het hart te kunnen ophalen aan de boze werken van de duisternis. En vergis u niet, deze ijdele woorden zijn afkomstig uit het dossier van de advocaat van de duivel. Ijdele woorden. Paulus vertoont niet dat soort pastorale toegefelijkheid waar wij soms door gehinderd worden. Hij zegt, om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid, en daarom wees hun medegenoten niet. En dan gebruikt Paulus een heel veelzeggend woord. Hij gebruikt een zakelijke term. Je zou heel goed kunnen vertalen, word hun vennoten niet. Word geen compagnon in kwade zaken. Want wie die zaken doet, wie zaken met hen doet, wie dergelijke zaken doet, leidt eeuwig verlies. En dat doet ons een aspect aan de hand, broeders, van het leven in de buitenwereld, in de omgang met de Here, dat heel belangrijk is. Het leven in de omgang met de Here in de buitenwereld heeft een oriëntatie op de eeuwigheid. Om het Calvijns te zeggen, het leven in die buitenwereld is een oefen. Periode voor en het voorportaal van die eeuwigheid. Leven in de omgang met de Here in de buitenwereld is leven onder een open hemel met uitzicht op het koninkrijk der hemelen en met het oog op die vreselijke en doorluchtige dag des Heren. Zoals Henoch. Die wandelde in de buitenwereld met God. De zevende van Adam, die, zo zegt Judas, profeteert van de komst van de Here met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden. Een wandel onder de ernst van de eeuwigheid. Geen partners worden van de zonen van de ongehoorzaamheid, maar wandel als kinderen van het licht, zegt de apostel. Hij heeft gemerkt dat hij ze confronteert met hun eigen verleden. De tijd dat zij in de duisternis waren, jawel. Maar sterker nog, zegt hij het, de tijd dat zij zelf duisternis waren. Eén met het domein van de Satan. Paulus confronteert hen daarmee. Dat was uw eertijds. Maar nu hebt u van Christus toch anders geleerd, broeders. Ik hoop dat die confrontatie met dat eertijds kan leiden vandaag. Voor ons allen. Dat die wending ook in uw en mijn leven aanwijsbaar is. Ik heb het niet over dateerbaar, maar ik heb het over aanwijsbaar. Want gij waart eertijds duisternis. Duisternis. Beeld van hun verlorenheid. Ze waren niet enkel daarin. Ze waren het zelf, zegt de apostel. Verduisterd van wil, van verstand, van gevoel, van gedachten. gedoemd om eeuwig ten val te komen. Maar nu in het licht, 180 graden gedraaid, door dat woord dat bestralend, ontdekkend en levenwekkend in hun leven is opgegaan en gebracht door dat woord in de lichtkring van de genade, in het spoor van het licht, Christus, onder de beheersing en de heerschappij van hem, om lichtdrager te zijn, geen lichtbron, maar lichtdrager, als geliefde kinderen van het licht, in wier leven iets glinstert van de heerlijkheid van hun God. Als het gelaat van Mozes, want onder het bewind van Christus komt het tot een radicale breuk met de duisternis. Uit hun wandel zal blijken dat ze hem toebehoren. En dat zal ook met de handen te tasten zijn. En zichtbaar worden in de overgave aan de Heere, gelijkerwijs Christus. Hij vroeg steeds naar de wil van de Vader. Hij zocht naar het licht van zijn woord op zijn weg. Het is een wandel, zo zegt Paulus, in goedheid, in gerechtigheid, in waarheid, van stap tot stap beproevend wat de Heere wel behagelijk is. Die wandelt in het licht, in de buitenwereld. Wie in het duistere gaat, dwaalt maar een eind weg, letterlijk. Maar die als navolgers Gods het licht volgt, die zal niet in de duisternis wandelen, zegt de schrift. Maar die zal het licht des levens hebben. Maar wandelen bij het licht van hem, dat veronderstelt dus een worsteling, klaarblijkelijk. En wandel bij het ontstoken schijnsel van zijn woord in je leven. Want het duister verdraagt dat licht niet. Stelt in een radicale verhouding tot de werken van de duisternis. Gelijkerwijs Christus. U weet hoe radicaal Christus was, hè, wat dat betreft. Niet hard, maar heilig onbuigzaam, als het ging om de werken van de duisternis, als het om de wil van God ging. En daarom, broeders, verkeren in de buitenwereld, dat vereist telkens weer dat wij onszelf en die wereld brengen onder de toets van het woord. Wat zegt de schrift? Van mijn wandel, van mijn gedachten, van mijn woorden, van mijn begeerten. Wat zegt het woord daar nu van? En nee, geen ijdele woorden. Die bedekken en die toedekken en die verontschuldigen. Niet in de trant van het woord zegt wel, maar dat moet toch kunnen en wij mensen moeten toch ook ons verstand gebruiken. Als dat in de kerk gezegd wordt, pas dan maar op. Al zo zegt de Heere, dat is de radicaliteit van de navolging van het wandelen als geliefde kinderen. En wie hem zo volgt, die zal in de duister niet gaan. En dat is een bevel en een belofte. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Dat is een bevel en een belofte. Om uit de duister te blijven. En een belofte dat zijn schijnsel de duister zal verdrijven. Een tere troost in die buitenwereld. Want wie in dat licht wandelt, die zal het ervaren. Dat de schaduwen achter hem vallen. En dat hij zelf het licht tegemoet leeft. Maar zoals al enkele keren aangeduid, de wandel in dat licht geeft een worsteling. Wandelen als geliefde kinderen, gelijkerwijs Christus, valt niet zelden zwaar. Vooral niet omdat wij daar nog een oude liefde hebben zitten. Onze oude liefde voor de duisternis. Paulus gaat daar niet aan voorbij. Maar hij wijst ons op een aantal gevaarlijke invloeden die de wandel van God, de liefde tot God, kunnen belemmeren. En we bemerken aan zijn woorden wel hoe in de dagen van Paulus het leven helemaal stond in het teken van geld en seks. En de apostel geeft groot alarm af. Hoererij, allerlei onreinigheid en daarnaast hebzucht Laat ze onder u niet genoemd worden. Het waren de zaken waar de toenmalige Griekse Romeinse wereld zo wat in stikte. En klaarblijkelijk was het gevaar aanwezig dat Paulus' lezers terugzakten in het moeras van dat oude heidense bestaan. Broeders, de toepassingen liggen voor het oprapen, dat zult u met mij eens zijn. En al zult u hopelijk, en misschien moet ik zeggen denkelijk, voor de daad ervan bewaard zijn gebleven. En dank God daarvoor. Hoe zwart en hoe diep zijn soms ook onze gedachten. Hoe duister. Allerlei onreinheid. Moet u ook wel eens even wachten bij de kassa? Ter hoogte van wat dan genoemd wordt de mannenbladen. Waar kijken wij naar? Al of niet bedekt. Waar luisteren wij naar? U hebt ook internet. Besef, broeders, dat u altijd twee klikken van de hel verwijderd bent. Allerlei onreinigheid. Laat van die dingen geen spoor bij u gevonden worden, zegt Paulus. Sterker nog, laat er geen sprake van zijn, letterlijk. Zeg niet, zelfs de meest zedige kloosterling maakt wel eens een slippertje. Ijdele woorden. Laat het ook geen onderwerp zijn van heimelijk vermaak, zegt Paulus. Laat het ook je tong niet vervuilen, je geest iets. Vuile taal, zogenaamde humor, bedenkelijke toespelingen, gewaagde woordspelingen. Nee, zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. En voor mijn ogen. En voor mijn oren. Want je komt het overal tegen, of je wil of niet. Denkt u alleen maar aan de zinnenprikkelende reclames van vandaag. Nee, zegt Paulus, laat het hart en laat de mond dan liever vol zijn van de lof des Heren. Laat uw tong en uw mond, maar ook het hart en diepste grond hem toch wel behagelijk wezen. En Paulus zet als het ware signaleringsborden aan boven de snelweg naar de eeuwigheid. En hij zet erop gevaar. Geen onreine, geen hoereerder zal het koninkrijk Gods binnengaan. Wie ontspoort, wie in het duister dwaalt, in het duister zwelgt, zal erin struikelen. Wie niet onder de heerschappij van koning Christus leeft, zijn rijk mist, heeft straks alles verloren. En dat diepe besef, dat zal ook wel de reden zijn dat Paulus zijn eerdere waarschuwing nog versterkt. Eerst had hij gezegd, ga geen coöperatie aan met de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nu zegt hij zelfs, heb geen deel aan hun werken. Ze verschillen radicaal, te radicaal, van de werken van het licht. Ze zijn onvruchtbaar en ze maken je en ze laten je onvruchtbaar. Nee, wie vanuit de omgang met de Heere in de buitenwereld leeft, die heeft ze te bestraffen. In jezelf. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Sta uzelf niet toe. Al is het maar één werk van de duisternis in uw boezem te koesteren. Straf ze veeleer, ook in je gezin. Naar je kinderen toe. Dat niet meevalt, wil ik graag geloven. Moet je niet wat toegeven? Ja, wat als je al te rechtlijnig die dingen hanteert. Het is niet zoals het hoort en we hadden het liever niet in huis, maar hij is de laatste tijd zo moeilijk. Straf ze veel meer. In het licht van Christus komen ze aan het licht als werken van de duisternis. Het woord rukt die sluier ervan af als het ware. En als het licht, als dat licht erop valt, dan komt er wel. Dan komt het wezen van de dingen aan het licht. En dan worden aantrekkelijke dingen schandelijke dingen. Schadelijke dingen. Schadelijk voor je ziel. Bestraf ze veel eer. Wat is dat voor zachtmoedigheid? Die de duisternis toestaat het licht te verdonkeren. Laat het waarschuwingsborden in uw en mijn persoonlijk leven, in ons gezinsleven zijn, in die buitenwereld, als een gemarkeerd wak in het ijs. Gevaar. Bestraf ze. En dan plotseling, broeders, als schrijvende gaat Paulus zingen. Daarom ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, zegt hij. En Christus zal over u lichten. Dat is de liefde die zingt. Dat voelt u toch aan. En zegt dat niet alles over de toon van zijn woorden. Als hij zo radicaal afmaant van de werken en de weg van de duisternis. Zijn zang is een oproep aan degene die slaapt. Die geestelijke doodslaap. Hij of zij moet wakker worden, levend gemaakt door de geest. En opstaan. Dat wil zeggen, geheiligd zijn. Met andere woorden, hij richt zich tot het ongeloof en tot het geloof. Om uit het duister te trekken, voor dat duister te waarschuwen. Want door de geest van Christus opgewekt, zal zijn schijnsel hem of haar overstralen. Ontwaak gij die slaapt. Het is, broeders, als een voortoon van de laatste bazuin. Bewogen, gedreven, gelijkerwijs Christus. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest over het dwaasde voor het leven de dood? Hart van elk kind van het licht. Heeft hij, heeft zij niet net als Henoch, net als Paulus, een goed woord voor ieder die op zijn of haar pad komt? Hebt u zo'n woord? Voor uw vrouw? Deelt u met haar ook uw geestelijke gang? Hebt u zo'n woord voor uw kinderen, mijn jongen? Lieve meid, vrees je de Heer? Ontwaak gij die slaap, die vriend, die collega, zonder vernoten te worden van de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar getuigen van het licht zijn intussen niet zwijgzaam. Ze zingen de zang van het licht in een duistere buitenwereld. Tot slot, Paulus komt tot enkele belangrijke aanwijzingen. Zie dan toe dat gij voorzichtig wandelt, nauwkeurig, bijgelicht door het woord van God. Als wijzen die dat verstaan vanuit de omgang in de binnenkamer. En die in de buitenwereld het goede zoeken voor God en hun naaste. Zoals een bij de honing in de bloemen. Voorzichtig, onderscheidend, de tijd uitkopend, zegt Paulus. Dus elk levensmoment ten goede benuttend. Benuttend met het oog op de voortgang van het rijk van Christus. En dat terwijl de dagen boos zijn, vol zonde en ongerechtigheid. Het komt erop aan de wil van God te kennen. Want kennelijk ligt daar een gevaar. Het gevaar van een slordig en een onnadenkend leven. Het komt aan op de wil van de Kyrios, van de koning Christus. Vandaar dat het gebed in die binnenkamer zo'n beslissende rol speelt. De omgang met hem om zijn wil te kennen en voorzichtig te wandelen. Om steeds zoeken te doen, niet wat nog net kan, of net niet meer, maar wat hem wel behagelijk is, zegt Paulus. Oriënterend op het licht, dat door het woord in je leven wordt ontstoken. Niet oriënterend op innerlijke lichten. Dat zijn meestal de waarlichten. En u weet, waarlichten in een moeras zijn heel gevaarlijk. Georiënteerd op het licht. En zo ligt bakens in die donkere wereld voor een ontredderde mens in het duister. En daartoe is het nodig vervuld te worden met de Heilige Geest, broeders. En dat vermaan nemen we mee. Het is nodig dat u onder invloed komt. Paulus zegt niet van de drank, maar van de Heilige Geest. Denkelijk was dat toen een gevaar. De cultus van Dionysius. Wilde feest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Je verbaast je erover hoezeer dit stuk gedateerd had kunnen zijn in de 20e eeuw. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Onder invloed van hem. En dan raakt ook je tong los. Kijk maar eens. Hoor maar eens. Vanuit de invloed van de Heilige Geest wordt de tong los en spreekt met lofliederen, met psalmen en geestelijke gezangen. Niet overmoedig, dat maakt de wijn, maar wel vrijmoedig. Dat maakt deze geest. Voorgestemd door hem, op de toonhoogte van hem, door hem geademd, naar elkaar toe. Als je soms zelf met Psalm 88 in je hart neerzit, O Heere God van mijn heil, bij dag en bij nacht roep ik tot u. Maar een broeder, je inzingt. 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. In die vaak harde buitenwereld. Levend, biddend, zingend. Uit een dankend hart. Dankend hem. Die je riep. Die je zo onbegrijpelijk lief had. En die je niets liever doet dan van harte dienen. Zo levend op het licht aan. Met psalmende gebeden in je hart zoals Christus, gelijkerwijs Christus. Want de lof heft boven de tranen uit. Tot in de gemeenschap met hem. De omgang met hem. Die de lofzang zong. En de zwarte nacht van de buitenwereld inging. Van de buitenste duisternis inging. En in hem is er dan ook te roemen. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, omdat er dankzij die Christus een vrede en een vreugde overblijft, die aan het einde ten hoogste toppen stijgen zal, vanwege het licht dat dan van zijn aanzicht straalt. Dat licht dat op Mozes' gezicht weerspiegelt, op het gelaat van Stefanus, die vanuit de omgang met hem getuigden, en in de omarming met hem thuis kwamen, door de buitenwereld getrokken, die ze op zijn tijd verlieten, om binnen te gaan in de vreugde van hun Heere. Dat zij zo.
Daar kun je natuurlijk oneindig veel meer over vertellen. En we zeiden ook tegen elkaar, je zit wel eens even te denken, wat zou de achtergrond van de vraag geweest kunnen zijn? Wel, toch wil ik proberen iets nog aan te vullen. U weet, de uitdrukking komt rechtstreeks vanuit Matteüs 6. Waar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. En het is goed, denk ik, om juist dat even in het verband te zien. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze door de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. U merkt dat er hier sprake is van een tegenstelling. Van het in het openbaar bidden, en dan begrijpt u, daar wordt niet mee bedoeld zoals wij dat in onze kringen ook kennen, zoals ook in een vergadering van deze, waarin ook in het openbaar gebeden wordt, maar het in het openbaar bidden met een heel bepaalde bedoeling. Namelijk, om door de mensen gezien te worden. Het gebed dus als een show opvoeren. Dat gevaar is er nog altijd trouwens. Daar moeten we ook altijd voor oppassen. Want de fariseer, die is nooit ver weg. Als het gaat over de wereld, die leeft in ons eigen hart, dat is naar voren gekomen. De fariseer leeft ook in ons eigen hart. Dus dat moeten we goed zien, dat dat ten diepste de tegenstelling is. En naar de mensen toe kun je dus mooi voordoen, kun je een show opvoeren. Maar wat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen, in de binnenkamer, daar ben je wie je werkelijk bent. Voor Gods aangezicht zijn we wie we echt zijn. En laten we dat ook altijd bedenken, broeders, als wij in de binnenkamer zijn. En nogmaals, ik hoop van harte dat u dat persoonlijk ook kent, dat stille plekje waar u alleen bent met de Heere. Daar kennen mensen ons niet. Daar kunnen we soms dingen tegen de Heere mogen en moeten zeggen, die we tegen onze eigen vrouw of tegen onze eigen vrienden niet zeggen. Maar de Heere weet het allemaal al. Maar hij wil ook dat we het zeggen. En daar is juist die binnenkamer voor bedoeld, om daar in oprechtheid, het staat hier tegenover geveinsdheid, de Heere aan te roepen. Als het verder gaat over de binnenkamer, wat daar inhoudelijk beleefd wordt. Ik heb een boek in de kast staan, dat heet In de binnenkamer van het Oude Testament. En dan mag u raden waar het over gaat. Dan gaat het over de psalmen. Daar hebt u de binnenkamer van het Oude Testament. En als u eens op een rij zou zetten welke aspecten van het geloofsleven je allemaal in de psalmen tegenkomt, dan bent u niet gauw uitgesproken. Dan vinden we alle hoogten en diepten van het geloofsleven daarin terug. Je vindt daarin de klacht, de schuldbelijdenis, de smeekbeden, de aanbidding, de lofprijzing, maar ook de vragen. Waarom? Hoe lang?
Met andere woorden, zo breed als het leven is, het komt allemaal in de psalmen aan de orde. U kent de uitspraak van Luther, in de psalmen kijkt men Gods heiligen in het hart. Daar kijk je dus, om zo te zeggen, in de binnenkamer. Als ik dan nog een nieuwtestamentische lijn mag trekken. Wij vinden in het Nieuwe Testament ook gebeden van de Heere Jezus zelf. Daar kijken we in de binnenkamer van de Heere Jezus. Ik heb voor mezelf altijd een zekere schroom als ik bijvoorbeeld Johannes 17 ga lezen. Of het gebed van de Heere Jezus in Gethsemane. Want dan kijk je dus op dat moment over de schouder van de Heere Jezus mee. Hoe hij met zijn vader is omgegaan toen hij hier op aarde was. En wie heeft dan niet het gevoel dat hij op heilige grond staat? En toch, de Heer heeft niet voor niets ons ook dat geopenbaard. Opdat we zouden weten hoe de borg gebeden heeft. Hoe de hoge priester bidt voor de zijnen. En ook opdat wij onszelf aan zijn gebed zouden spiegelen. Gaat u maar eens na hoe daarin de eer van zijn vader centraal staat. Juist dat dient in de binnenkamer voorop te staan. Een volgende vraag. Het was een duidelijke Bijbelse boodschap. Wilt u iets toelichten over de verhouding tussen de prediking en het werk van de Heilige Geest? Ook dat is op zich een heel brede vraag waar ik ook maar een paar dingen van zou willen zeggen. Aan de ene kant, prediking en de Heilige Geest vallen niet samen. Je kunt niet zeggen, waar de prediking klinkt, daar werkt automatisch de Heilige Geest. Zodat iedereen die onder de prediking zit, wel tot geloof en bekering zal komen. Zo is het niet. Want we weten, datzelfde woord, een en hetzelfde woord wat gepredikt wordt, is voor de ene reuken des levens ten leven. En voor de andere reuken des doods ten dode. Maar ik zeg wel eens tegen de gemeente, u mag nooit zeggen, ik kom uit de kerk zoals ik erin gekomen ben. Waarom niet? Dat is niet waar. Je verlaat de kerk altijd anders dan je erin bent gekomen. Er is altijd iets gebeurd, één van tweeën. Of je hart is verbroken, voor het eerst of opnieuw. Of die korst die om je hart zit, is nog harder geworden. Het woord doet altijd wat. Want we bevinden ons in het krachtenveld van de Heilige Geest. En dan betekent dat dat of de Heilige Geest door dat woord intreden doet in je hart, zoals dat bij Lydia gebeurde, welker hart de Heere geopend heeft, zodat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Of we verzetten ons tegen de Heilige Geest. Ook dat komen we in het boek Handelingen tegen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dan doe je ook wat. Dan gebeurt er dus ook wat. Laten we dat altijd beseffen. Er gebeurt altijd wat onder de prediking. Maar, en dat blijft het soevereine werk van de Heere. Als het de Heere behaagt om die prediking te gebruiken, dan wordt het woord van de prediking door de Heilige Geest aan mijn hart gelegd, in mijn hart gelegd. En dan gaat er gebeuren wat we lezen in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Daar zegt hij het zo, heel positief van deze lezers, en gij zijt onze navolgers geworden en van de Heere. Het woord aangenomen hebbende, in vele verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, vooral de gelovigen in Macedonië en Achaïe. U merkt, dat heeft raakvlakken met het onderwerp van vandaag, van binnen naar buiten, merkt u wel? Door de genade van de Heilige Geest het aangenomen in het binnenste van het hart, en vervolgens werd het ruchtbaar voor de buitenwereld. Het kon niet verborgen blijven. Want van u is het woord des Heren luidbaar, ruchtbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. En nog een vers uit 1 Thessalonicense 2, daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat toen gij het woord der prediking van God, niet van mensen, der prediking van God, van ons, door middel van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Broeders, ik hoop dat u dat wonder allemaal heel persoonlijk kent, dat u dat weet, dat een pijl van het evangelie doeltrof in uw leven onder de prediking. Misschien ging u als een geslagen hond naar huis. Dat kan, hè? Dat je zo gegrepen wordt en zo op je plek gezet wordt door de Heer, dat je hem zo te zeggen niks meer te zeggen hebt op dat moment. Of dat u oneindig vertroost werd onder de prediking. Net wat de Heer voor u nodig oordeelt. Dat kan allebei gebeuren. Maar zo dat je wist, het ging niet over mij heen, maar het kwam naar mij toe. Het ging naar binnen en dat is altijd het wonder van de Heilige Geest. Hoe leren wij de afsterving van de oude mens? Door een afsnijding van Gods kant. Als het gaat over de afsnijding, de afsterving van de oude mens, zou ik u willen verwijzen naar, om het maar met één gedeelte te houden, Colossense 3, waar we een paar aspecten bij elkaar genoemd vinden. Aan de ene kant, u kent allemaal denk ik toch wel het onderscheid tussen staat en stand. Voor de gelovige ligt zijn staat vast in Christus. Hij is al gestorven. En hij is al opgestaan met Christus. Dat ligt rechtens aan Gods kant vast. Dat is de rechtspositie, de staat. Wel, dat staat hier ook in Colossense 3. Indien gij dan met, en indien, dat betekent niet nog maar afwachten of het zo is, maar dat mag je inderdaad ook vertalen met omdat gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, en dan komt het, want gij zijt gestorven. Dat is al gebeurd. Wanneer ben je bekeerd, vroeg iemand eens aan Kolbrugge. Hij zei, op Golgotha. Begrijpt u dat? Daar ligt de grondslag van de bekering. In wat er met Christus gebeurd is. Wij zeggen wel eens, er moet wat met een mens gebeuren. Jawel, zeker, dat is ook waar. Maar in Christus is er met allen die de Heere toebehoort, het wezenlijke al gebeurd. En dat wordt door de Heilige Geest uit Christus genomen en toegepast in de tijd waarin we zelf dan leven. Ge zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Maar dan houdt Paulus niet op. Dan zegt hij, daarmee is klaar. Nee, dan komt hij ook tot de praktijk van het leven met de Heere. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan zeg je, maar hij was toch al gestorven? En de gelovigen zijn toch al gestorven? Jawel, maar omdat ze in Christus gestorven zijn, de staat, moeten ze ook in de stand van het geestelijke leven de oude mens doden. En er staat dus niet van, gooi het op een akkoordje met hem, of probeer een zodanige vorm van samenleven te creëren dat je het uit kunt houden, of aai hem eens over de bol, of weet ik wat allemaal. Nee, dood hem, al uw leden die op de aarde zijn. En dan kom ik weer op het onderwerp van dominee Hoek. Wat gelezen werd uit de brief aan de Efeziërs, worden dezelfde dingen hier genoemd. Onreinheid, hoererij, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst. Dan merken we, dan worden we niet op een rustbankje gezet, maar juist vanuit Christus in de gemeenschap met hem te leren die leden te doden. En dan kom ik weer terug naar de binnenkamer. Want als dat de opdracht is, om die leden te doden, dan moet ik niet mijn mouwen gaan opstropen en zeggen, nou zal ik er eens stevig tegenaan, werk heiligheid. Nee, dan mag ik mijn handen gaan vouwen. En zeggen, Heere, hoe kan ik nou die leden die in mij zijn doden? Want ik heb ze lief met heel mijn oude mens. Ik zou ze veel liever koesteren. Maar het mag niet zo zijn dat ik een aantal vertrekken heb waar de Heere dan wel mag komen en misschien één vertrek met het bordje privé erop. Die ene boezemzonde, weet u wel. Daar mag de Heere niet bij komen. Daar kan nooit geen zegen op rusten. Dood die leden. Met andere woorden, weg met dat bordje privé. Ook daar wil de Heere heerschappij voeren. En dan mag het ons gebed zijn, Heere, geef dat ik er niet aan toe zal geven. Geef dat ik door de kracht van uw geest, inderdaad, die oude leden zal doden. U kunt er nog meer over vinden in vraag en antwoord 43. En dan de tweede vraag op dit formulier was voor dominee Hoek, dus die leg ik nog maar eventjes hier neer. Een volgende vraag, dat gaat ook in op de omgang met de Heer in de binnenkamer, het storen van de Satan in het gebed en het bijbellezen. Kunt u daar iets meer van zeggen? Broeders, wat is dat een diep verdriet, nietwaar? Dat herkent u misschien ook wel. Dat je dat merkt, dat die stoorzenders te kunnen zijn, dat je gedachten afgeleid worden, of die, laat ik het maar zo noemen, die inwerpingen van de Satan. Als je aan het bidden bent en dat het zo bij je boven kan komen, ja, maar wat denk jij wel wie jij bent? Voor jou kan dat niet. De bestrijder er bovenop zit. Hoe kan ik hem van me afschudden? Nou, een vreemde uitdrukking misschien, soms moet je wel eens bidden om een gebed. Dat je niet bidden kunt. Je zegt, oh God, ik kan het niet. Ik kan me niet concentreren. Ik kan niet stil zijn voor u, alstublieft. Wilt u mij de geest van de genade en van de gebeden geven? En soms heel concreet, tijdens ons gebed, denken aan het schriftwoord. Wat de Heere Jezus zelf heeft aangevoerd toen Satan op hem afkwam, met hem in gesprek ging. Satan, er staat geschreven. En mag ik in dit verband ook eens aan u vragen, u hoeft dat natuurlijk niet hardop te zeggen, maar neemt u die vraag eens mee. Maakt u wel eens gebruik van uw doop? Of is dat bij ons een promemoriepost? Hebben we misschien met het badwater het kind weggegooid? Verbondsautomatisme, we wijzen het hardgrondig af. Terecht, terecht. En wat staat er nou tegenover? Kennen wij de houding van Luther bijvoorbeeld, als zijn zonden hem onder ogen werden gebracht? U kent dat verhaal wel, dat hij er met grote letters op die muur doorheen schreef, Baptisatus sum! Ik ben gedoopt! Nee, niet als een automatisme, helemaal niet. Maar als een pleitgrond. Heere, u hebt het toch zelf beloofd. En dat dat ook in de strijd met Satan een geducht wapen mag zijn om de Heere te manen op zijn belofte en zo ook tegen Satan te zeggen, er is een God die voor mij wil instaan. Je hebt het recht niet om naar me toe te komen. Misschien ook heel praktisch. Als u iemand bent die zich moeilijk kunt concentreren als u stil bent, kan het ook helpen dat u hardop bidt. Of fluisterend bidt. Of hardop uw Bijbel leest. Ik kom dat met name nogal eens tegen bij mensen die alleen zijn. Die zeggen, vroeger al toen we nog met z'n tweeën waren, toen konden we het samen doen. Er zullen misschien ook wel broeders zijn die dat zo herkennen uit hun eigen leven. Toen konden we het samen doen. Ik las hardop of mijn vrouw las hardop. Maar dat kan niet meer. En sinds die tijd kon ik me zo moeilijk concentreren. Ik ben maar weer hardop gaan lezen en bidden. Zeker. Ook dat mag een heel concreet hulpmiddel zijn. Dan, de Bijbel spreekt op heel wat plaatsen van blijdschap, vrolijkheid en licht. Hoe komt het toch dat je in onze kringen veel meer treurigheid en duisternis aantreft? Dat is niet met één streek te beantwoorden, denk ik. Want het kan allerlei achtergronden hebben. Hè? Dat kan de achtergrond zijn soms van een bepaalde prediking, laten we heel eerlijk zijn. Dat kan. Als in de prediking ook niet getoond wordt en opgewekt wordt tot het leven in de blijdschap van de Heere. En dat is niet het enige in de prediking. Maar als het nooit komt, dan gaat de gemeente ook ergens aan laboreren. Dat kan een oorzaak zijn. Maar het kan ook heel anders zijn. Dat het te maken heeft met iemands karakter. Ik zit zo in één keer te denken aan een broeder die ik zo in gedachten voor me krijg. Een broeder die een heel zwaarmoedig karakter heeft. En het is een kind van de Heer, dat geloof vast. Daar kan hij van spreken. En toch, hij leeft heel vaak in het donker. Dan is hij te kwijt. En dan leeft hij heel vaak op zijn gevoel. En wat kan je gevoel je ook bedriegen? De rechtvaardige zal niet uit zijn gevoel leven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is een les die voor het eerst en steeds weer en steeds meer geleerd moet worden. Maar een volgend punt kan ook dit zijn. Dus niet alleen maar een prediking kan er een invloed op hebben. Of een karakter kan er een invloed op hebben. In elk geval kun je vanuit de Bijbel zeggen, vreugde kan in dit leven nog nooit ongetemperd zijn. Dat is onmogelijk. Als we bedenken hoe Satan actief is, als we bedenken de gebrokenheid in ons eigen leven, in ons hart, de zonde tegenover de Heere, als we bedenken de gebrokenheid in deze wereld, misschien hebt u het ook wel eens dat je soms een krant leest en een foto ziet en dat de tranen je in de ogen springen. Dat je denkt, in wat voor een verschrikkelijke wereld leven wij toch? Ik reed hier vanmorgen naartoe, 8 uur, had ik even de radio aan. En hoor je dat gruwelijke verhaal van zo'n meisje van 16 jaar dat gevonden is en in brand gestoken is. En dan denk je, in wat voor een wereld leven wij toch? En dat is zomaar een voorbeeld. Nou, daar kun je diep verdriet over hebben. En dus dan noem ik verschillende factoren. Het werk van Satan, je eigen hart, de wereld om je heen die nog zo gebroken is. De vreugde is nog altijd getemperd. Toch wil ik er ook nog iets anders van zeggen. In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we over getemperd verdriet. Dan gaat het over wat weggelegd is voor hen die in Christus ontslapen zijn. Paulus zegt, die zullen straks opstaan als hij zal terugkomen. En dan zegt hij, dat heeft ook gevolgen voor de rouwverwerking van wie de Heere lief hebben. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Merkt u? Dat is getemperd verdriet. Wel verdriet. Paulus zegt niet, je mag niet verdrietig zijn. We zijn geen stoïcijnen. We zijn niet van staal. We zijn mensen, van vlees en bloed, met gevoelens. En die mogen er ook zijn. Ook de Heer Jezus was immers bedroefd bij het graf van zijn vriend Lazarus. En ook hier wijst Paulus dat zeker niet af. Maar, zegt hij, wie weten mag van de vertroosting in Christus, die is niet bedroefd zoals de anderen. Die kent een droefheid die gekleurd is, gestempeld wordt door de troost van de omgang met de Heere vanuit zijn woord. Dan is het ook mogelijk dat een kind van God dat de stille omgang met de Heere kent, daarover naar anderen toe zwijgt, zodat je aan het eind van zijn of haar leven alleen maar op grond van een levenswandel, niet op grond van een getuigenis, mag veronderstellen dat het einde vrede is. Nou, ik denk dat elke ambtsdrager in zijn wijk, elke predikant in zijn gemeente, zulke mensen kent. Van die stille in den landen. Je hoort ze nooit. Maar je merkt het aan ze. Dat ze niet zonder de Heere kunnen. Soms zeggen ze alleen maar, dominee, ik verlang zo naar de zondag, naar de prediking. Meer niet. Of, als je merkt hoe het gebedsleven een grote plaats inneemt. Of, in hun levenswandel weer, hè, van binnen naar buiten toe. Dat het merkbaar is in hun omgeving, in de manier waarop ze met anderen omgaan. Ook daarin, in dat niet spreken, kan een karakter een rol spelen. Stille wateren kunnen hele diepe gronden hebben. Laten we maar niet te snel oordelen. Ik heb in verschillende gemeenten gestaan, ook met heel verschillende inslag in dat opzicht. In mijn eerste gemeente hadden de mensen het hart op de tong. Je wist meteen wat je aan ze had. Heel snel. In de tweede gemeente keek eens eerst de kat eens een poosje uit de boom. Eerst maar eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Het duurde lang voordat er wat naar boven kwam. Maar met der tijd werd het bij meerdere toch duidelijk wat er in hun hart leefde. Dus laten we maar heel voorzichtig zijn. Ik las onlangs ergens het beeld van een schelp met een oester erin. Hè? Als die gesloten is, dan denk je, ach, wat zou er nou toch in zitten? Maar op een gegeven moment, als die open gaat, dan blijkt dat er een parel in zit. Nou, dat. Zo kan het ook met mensen zijn waar je het aan de buitenkant zo niet 1, 2, 3 ziet. En dat er toch binnenin een schelp verborgen zit. Soms is het wel eens zo dat na het sterven van iemand zijn of haar bijbeltje gevonden wordt. En wat vind je daar? Streepjes bij teksten of briefjes die erin liggen. Soms staat er een psalm op die aangesproken heeft. Van die kleine aanwijzingen die laten merken waar het hart in klopte, waar het naar uitging. En dat wil ik tenslotte ook zeggen, uiteindelijk komt ons het oordeel niet toe. De Heere kent degene die de zijne zijn. Laten wij daar altijd maar voorzichtig mee zijn. We zouden ons of naar de een of naar de andere kant heel makkelijk kunnen vergissen. Ik geef het woord aan dominee Hoek.
Goed, ik zal ook proberen om in kort bestek nog wat antwoord te geven op vragen die mij gesteld zijn naar aanleiding van de inleiding van vanmorgen. Daar teken ik wel bij aan dat er, denk een tweetal vragen zijn die ik wel noemen, die ik wel wil noemen, maar niet wil beantwoorden. En dat heeft ermee te maken dat het of nauwelijks of niet te maken heeft met het onderwerp wat ik heb ingeleid. De eerste vraag is deze. Als men Efeze 5 leest, dan zijn wij toch verkeerd bezig met onze nieuwe kerk. Wij wijken af van de Heilige Schrift. Of zien we dat verkeerd? En er worden nog wat voorbeelden genoemd. Hoe ziet u dat? Nou, ik heb daar wel een idee over. En als de vragensteller dat heel graag wil weten, dan kan die een moment uitzoeken om mij daar persoonlijk op aan te spreken. Het zij vandaag nog, het zij telefonisch op een ander moment. toch wat van soortgelijke strekking, reageer ik naar een andere vraag toe. Zijn wij niet bezig in de kerk met partijschappen, kerken? Er is toch maar één Heere, één geloof, één doop, Efeze 4, vers 5. Er is toch maar één evangelie. Hoe leren wij de verbrokenheid van geest kennen? Er wordt ook nog verwezen naar de voetwassing van Christus. Nou, dat raakt toch ook wel wat meer direct, denk ik, het onderwerp van vanmorgen. Het eerste wat ik daarvan wil zeggen, dat is dat wij inderdaad maar al te dikwijls met partijschappen bezig zijn. En dat we daarvan moeten zeggen dat dat niet uit de geest van God is. Paulus die wijst het ook met zoveel woorden heel nadrukkelijk van de hand. Ik denk ook dat de vragensteller daar wat aan gedacht heeft. De brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Die ook zegt van, nou, ik hoor van partijschappen. De ene is van Paulus, de ander zegt ik ben van Apollos. Weer een ander van Cephas. En hij vraagt dan, is Christus gedeeld? En de vraag stellen is hem beantwoorden. Dat is Christus niet. Dus als hier gevraagd wordt, zijn wij niet bezig met partijschappen, is dat niet af te wijzen met de hand op het woord, dan ben ik het daar van harte mee eens. Partijschappen zijn nooit uit de Heilige Geest. Ik heb het gevoel dat deze vraag wat meer bedoelt dan alleen het antwoord wat ik nu heb gegeven. Ik heb het idee dat deze vraag ook wat aanligt tegen de vorige namelijk. Dus daar zeg ik op dit moment dan alleen nog dit van. Wat Paulus oproept, zijt van eenzelfde zin en van eenzelfde gevoelen. Daar ligt denk ik wel een oplossing. Ook vanuit de vraag, de nood van de partijschappen. Mocht dit antwoord niet als afdoende worden ervaren, wil ik daar op andere wijze, andere plaats ook nog wel op ingaan. Ik heb het gevoel dat de tweede vraagsteller de eerste ook wel voor een deel aan zijn antwoord kan helpen. De vraag was hoe ik daar tegenaan keek. Goed, dan de vragen die nadrukkelijk ingaan op de inhoud van het onderwerp van vanmorgen. Wat ik geprobeerd heb met de hand op Efeze 5 daarvan te zeggen. Ik heb bewust, ik heb dat ook nog de lunch met elkaar even over gehad. Het is natuurlijk heel moeilijk om een vrij wijds onderwerp te behandelen. Het leven, het staan in de buitenwereld, de wereld, ook opgevat in de zin van buiten het paradijs, dat ik Efeze 5 eigenlijk maar alle bouwstenen heb laten aanreiken. Ik denk ook goed als reformatorische christenen dat het woord het maar moet zeggen. Maar ik wil dan toch proberen om vanuit die hoofdlijnen die ik geprobeerd heb te schetsen ook deze vragen wat te beantwoorden. Eerst wordt gevraagd, wees listig als de slangen en oprecht als de duiven. Staat in Matthäus 10, tenminste bijna. En is dat niet tegenstrijdig met elkaar? Hè? Listig als de slangen, oprecht als de duiven. Ik heb dat toch even nageslagen. En bij mij staat er voorzichtig als de slangen. Ik weet niet hoe je het aanvoelt, maar ik vind voorzichtig toch nog een iets andere gevoelswaarde hebben dan listig. Voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Is dat niet tegenstrijdig? Ik begrijp de vraag helemaal. Het lijkt dat elkaar niet tegen te spreken. Voorzichtigheid en oprechtheid. Ik denk dat de vraagsteller ook bedoelt. Is het dan niet gevaarlijk om vanuit de voorzichtigheid op zijn minst misschien wat af te doen aan de oprechtheid? Hoe verhouden die twee zich? Toch denk ik dat deze schriftplaats, het woord van Christus tot de discipelen, het juiste schriftuurlijke midden aanwijst. Voorzichtig als de slangen, oprecht als de duiven. Oprecht, dus beproevend, zou Paulus zeggen in Efeze 5, wat de wil van de Heere is, beproevend wat de Heere wel behagelijk is. In die oprechtheid je weg zoeken, in en door die buitenwereld, dat neemt niet weg dat je ook tegelijkertijd voorzichtigheid moet betrachten. Een woord bijvoorbeeld ter bekwamer tijd zoeken te spreken. Ik kom daar zo nog even op terug naar aanleiding van een andere vraag. Maar die twee die verdragen elkaar denk ik heel goed. De oprechtheid wordt toch ook door Christus zelf verbonden met de voorzichtigheid. Als we soms ook merken hoe hij met zielen omging, als de grote herder der schapen, die op zijn weg kwamen. Oprechtheid, dat staat buiten kijf. Maar toch soms ook heel voorzichtig. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontmoeting met de vrouw, de Samaritaanse, bij die waterput. Daar merk je toch ook in Christus spreken, in zijn lijden van dat schaap, een voorzichtigheid op. Van stap tot stap brengt hij haar tot die beslissende ontdekking. Nou, oprecht en toch tegelijk voorzichtig. Ik denk dat we er met elkaar misschien wel heel veel bij gebaat zouden zijn als juist dat evenwicht wat zorgvuldiger bewaakt werd zo nu en dan. Mozes' aangezicht straalde iets af van Gods heerlijkheid. Mozes is hier toch de leider van het volk. Zegt dit dan ook iets over onze voorgangers? En daar staat nog bij, dat is niet bedoeld om ons achter te verschuilen. Nou, ik denk dat het inderdaad, we hebben dat ook nog even samen besproken, de eerste vraag altijd ook weer is voor een voorganger van het volk van, zijn wij doorzichtig, transparant tot op Christus? Dat is heel wezenlijk. Dus die vraag is in die zin ook heel terecht. Om te spreken, heb je ook eerst te ontvangen. Hoe zouden zij spreken, hoe zouden zij prediken indien ze niet gezonden waren? Dus als het goed is, komen we altijd weer vanuit de tegenwoordigheid Gods. Nou, u begon met de haast. Ik denk dat dat ook staande in de bediening dikwijls een van de grote gevaren is. Hebben we nog de rust en de stilte om uit te luisteren wat het woord te zeggen heeft? Om zo ontvangend zelf uit de handen van de grote opperherder ook te hebben om uit te delen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke constatering is. De omgang met God. Ik herinner me van Luther bijvoorbeeld dat hij zei, hoe meer hij te doen had, hoe meer hij bad. Niet hoe minder. Van nou ja, het kost nou zoveel tijd allemaal. Nee, hoe meer er van hem gevraagd werd, hoe meer hij in gebed was. Hoe meer hij ook het nodig had om in de stille verborgen omgang uit de rijkdom van de Heere te ontvangen wat hij nodig had om uitdeler te kunnen zijn. Daaraan gekoppeld, en meer een opmerking denk ik, het geldt persoonlijk maar ook als gemeente, dat we na de prediking iets naar buiten uitstralen. Is het niet noodzakelijk dat de prediking richting geeft naar binnen en naar buiten? Uiteraard. Ik denk ook dat dat de Bijbelse prediking is. De gestalte van het kruis, de eerste spits naar boven en vervolgens ook de spits naar opzij. Ik denk dat in de prediking ook het eerste is de eer van God. En hoe hij verheerlijkt wordt in de zaligheid en het zalig maken van zondaar. Maar van daaruit ook de horizontale lijn naar onze roeping ontstaan in de wereld. Dan is het heel belangrijk dat die twee verbonden zijn. Ja, want ga je ze losmaken, dan krijg je of een soort van wereldvreemd christendom, of je krijgt een heel oppervlakkig heiligheidsdrijven. En wat niet gevoed wordt uit de verticale verbinding, uit de verborgen omgang, de verworteling in Christus. Bij hetgeen ik van u hoorde, mag deze vragen stellen van harte amen zeggen. Maar hoe graag ik het ook zou willen om zo te leven, er is nog zoveel wat daar in mindering op komt. Hoezeer ik ook vraag, zegt deze vragensteller, hem geheiligd te worden, ik breng het niet verder dan, ik ben een groot beest bij u. En wordt dat hier beneden ooit beter? Nou, dat is een hele diepe vraag, denk ik. Een vraag die opkomt uit die worsteling. Op het grensvlak dikwijls van het licht en de duisternis. Wandelend in het licht, maar juist daardoor zoveel duisternis in jezelf ontdekkend. Want in dat licht van Christus komt alles aan het licht. En ik denk dat het eerste wat dan geconstateerd moet worden, dit is dat de Heere God ook de Heilige Geest ook ootmoedige kinderen kweekt. Dat deze constatering van de vragensteller, denk ik, de ervaring zal zijn van elk van die geliefde kinderen. En dat ze dat ook klein houdt en afhankelijk van de Heere God. Er komt geen moment waarop ze het kunnen. Nee, in alles altijd weer afhankelijk van Christus, van de enige geborene. Dat houdt klein. Als je elke dag weer struikelt over je gebreken, over je tekorten. En dat nadrukkelijk ook ervaart als schuld voor God. Niet om iets, niet als iets om achter te verschuilen van, nou ja, ik kan nu eenmaal niet anders, ik kan nu eenmaal niet beter. Nee, de Heer heeft er recht op volmaakt gediend te worden. En wat bemerk je dan bij jezelf? Een struikelen, een vallen, een falen, tot diep verdriet, tot verootmoediging, tot gebrokenheid van hart. Maar tegelijk, en dat is het geheim van de geest van de aanneming tot kinderen. Je moet Romeinen 8 nog eens op naslaan thuis. Paulus zegt, we hebben niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid. Want die geest, die staat vrezend en bevend voor God. Maar we hebben de geest ontvangen van de aanneming tot kinderen. En die geest, die zegt, Abba. En zo, met je schuldige tekort, weet dat geliefde kind dan toch voor hem te staan met die verzuchting, Vader. Het lukt niet. Om dan ook telkens weer bediend te worden uit de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Uit de volkomen gerechtigheid van Christus. En zo toch met vreugde hem te dienen. Ondanks ons, maar dankzij hem. Dat is de vreugde en de vrede van het kindschap van God. Dat wij met deze verlegenheid, met deze nood, met deze schuld, inkeren tot hem, de binnenkamer, om te ontdekken dat we een God dienen die zegt, ach, ik weet van al dat gebrek, ik weet van al die armoede af. Maar daarom is hier een rijke Christus voor een arme zondaar. En ik denk dat toenemen in de genade, oppassen in de genade, dat is juist op die manier, hij moet wassen. En ik moet minder worden. En in die verdieping, daar wordt de vruchtbaarheid voor onze goede God te meer. Deze vragen die raken elkaar nadrukkelijk, dus ik probeer ze in één te beantwoorden. Radicaal, heilig, onbuigzaam bestraffen. Enkele woorden door u gebruikt. Hoe doe ik dat ten opzichte van mijn volwassen kinderen binnen mijn gezin, die tot mijn grote verdriet hun eigen gang gaan en slechts nog voor hun ouders een keer naar de kerk gaan, als woorden niet meer werken, een noodkreet. Andere vraag, soortgelijke strekking, kinderen hebben neiging de grenzen te zoeken. Misschien ontlokte dat wel een oudere ambtsbroeder enkele jaren geleden in de opmerking, het kind in de mens sterft nooit. Kinderen hebben de neiging grenzen te zoeken. Ik bedoel maar niet alleen kinderen. Getrouwde kinderen gaan soms hun eigen weg. Geef ze niet toe. Bestraf ze veel eer, zegt de schrift. Maar jaag je ze zo niet bij je vandaan. Ik denk dat dat dus vragen zijn van gelijke intentie. Ik probeer te begrijpen de nood die u hiermee uitspreekt. Ik zeg dat probeer ik, want ik kan dat ten diepste niet. De oudste van ons is 9, dus dat geeft nog niet deze problemen. Ik probeer de nood te peilen, te verstaan, ook recht te doen. En de pijn me voor te stellen die het geeft als je als ouders ermee geconfronteerd wordt, dat in weerwil tot heel veel gebed, je kinderen toch wegen gaan die je, ja, die je met de hand op het woord moet afkeuren. Wat dan? Radicaal, heilig, onbuigzaam.